Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Zondag 8 april zijn de diensten als volgt op de eerste paasdag. 'S Morgens om 10 uur hoop ik zelf voor te gaan en 's middags om 16:30 dominee en pronk. Op de tweede paasdag, maandag 9 april, vangt de dienst aan om 10 uur. En in deze dienst zullen de volgende personen openbare geloofsbelijdenis afleggen. Krijntje Margaretha Boom, Molendijk 94, Krimpen aan de Lenk. Gerarda Jannetje Driessen Rottier, van de Dussenstraat 15a Rotterdam. Teunia Wijnanda Cornelia de Haan, Lambertestraat 84-1 Rotterdam. Leendert Floris Visser, Kralingseweg 9c Rotterdam. Sintje Petronella Jacoba de Hoog, Beukelaan 58 Blijswijk. Mark Trouwborst, Jan van Kan, Rede 31, Capelle aan de IJssel. Albert-Jan Molenaar, Vuurdonlaan 16, Ridderkerk. Cornelis Pols, Groenendaal 43, Krimpen aan de IJssel. Elise Speksnijder, Rijgelaan 5, Oude Kerk aan de IJssel. Jacobus Beenhart, Jan van Galenstraat 23, Capelle aan de IJssel. Dirk Verloop, Slotlaan 32, Capelle aan de IJssel. Vallen genoemde datengeld deel voor lente. Nog een mededeling. Wij verwachten op de tweede paasdag vele gasten in de dienst. En om parkeeroverlast zoveel mogelijk te voorkomen, vragen we u uw auto op het kantorenpark Rivium te parkeren. Goed 5 minuten lopen. Dan hopen we de overlast voor de buurt wat te voorkomen. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Laten we de dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 3 en daarvan het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen, op u vest ik het oog. En wat te volgt, Psalm 3, het tweede vers. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 37. In aansluiting daarop zingen wij psalm 22, het 16e vers. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. En wat er volgt, psalm 22, vers 16, zingen wij als antwoord op de geloofsbelijdenis die wij op deze goede vrijdagavond willen doen met zondag 15. Vraag en antwoord 37. Wat verstaat gij door het woordje geleden? En ieder van ons antwoordt in zijn of haar hart als volgt: dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar inzonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis zou verlossen en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven zou verwerven. Amen. Laten wij samen Gods aangezicht in het gebed zoeken. Op deze bijzondere avond mogen wij samen zijn. Als wij onze blik zullen richten op dat meest belangrijke moment in de wereldgeschiedenis, waarbij de aarde bewogen heeft toen de Zoon van God stierf. Heren, wij zijn vanavond bijeengekomen op deze goede vrijdag om te gedenken dat God mens geworden is, zo diep gedaald is dat hij lijden kon, lijden wilde, lijden moest, omdat dat zijn verlangen was, om de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht te dragen. En dan bidden wij, Heren, dat in onze harten dat geloof mag zijn, dat wonder van de dood van Christus met een gelovig hart aanschouwt, dat wij daar niet van verre blijven staan als ongeïnteresseerde toeschouwers, maar dat ons hele hart, ons hele leven daar amen op zegt, om te mogen leven, Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En Heren, dan weten wij het en beseffen wij het, dat wij niet in staat zijn om de diepte te peilen van het lijden dat Christus heeft ondergaan. Maar dan vraagt u ook niet van ons, dat wij zouden kunnen bevatten en begrijpen wat Hij gedaan heeft. Integendeel, Heren, geef ons verwondering en blijdschap dat wij mogen zien dat Zijn liefde zo diep is geweest, dat Hij die peilloze diepte, die afgrondelijke diepte van het lijden en de Godverlatenheid heeft ingegaan. Maar dat Hij dat gedaan heeft in ware geloof, niet twijfelende of u zou Hem daaruit opnieuw oprichten. Hij heeft het kruis gedragen en smaadheid veracht, ziende op de vergelding van het loon. En u hebt dat ook ontvangen, o Heere Jezus. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. En daarom zal eenmaal alle knie zich buigen voor deze man. Met de wonden in zijn handen, in zijn voeten, in zijn zijde. Onze Heere Jezus Christus. En als wij dan vanavond bijeengekomen zijn, Heere, dan bidden wij. Dat het dan niet voor het eerst zal zijn dat wij onze knie voor hem buigen, maar dat wij dat vanavond mogen doen. Om hem te mogen zien en te belijden, waarlijk, deze mens is Gods Zoon. Wij vragen dan, Heer, of het woord mag opengaan en of u bij ons bent met uw Heilige Geest. Of u ons helpt in het luisteren, onze gedachten gevangen neemt en wilt u ook zijn met uw dienaar, zodat hij uw woord spreken mag. Naar de zin, naar de bedoeling, de mening van de Heilige Geest. Heere, schenk ons ook dan die geest. Dat die ons verstand verlicht om het woord te horen en te ontvangen het ware geloof. Zegen ook daarmee uw dienaar. Dat die geest die van Christus is, hij die zeggen kon, de geest des Heeren, Heeren is op mij. Ook mag neerdalen op ons. Wees zo bij ons, Heeren. Wij bidden voor de leidende kerk, die op bijzondere manier verbonden is met de leidende Christus, die de overblijfselen van zijn lijden in het lichaam dragen. Heer, geef dat zij mogen zien en dat zij mogen weten dat zij hun kruis achter hem dragen en dat dat de weg is naar de heerlijkheid. We bidden, Heer, ook voor de belijdeniscategezanten, als die komende maandag, als u het geeft, openbare belijdenis mogen afleggen. U weet, Heer, ook daarover hebben wij gesproken op de catechisaties, dat Christus gekomen is om ons aan hem gelijkvormig te maken. Aan zijn opstanding, maar zeker ook aan zijn lijden. En dan bidden wij, Heer, voor hen. U weet wat de toekomst hen brengt. Geef dat zij ware, trouwe navolgers van Jezus Christus mogen zijn. Want als wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Dat is de belofte die u in uw woord gegeven hebt. En zo, Heere, dragen wij ze aan u op. We bidden voor het werk van de zending dat plaatsvindt uit kracht van dit offer van Jezus Christus. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien, nageslacht. Er zullen kinderen God zijn die uit deze zonen Gods voortkomen. En dan bidden wij, Heere, voor het werk van zending en evangelisatie en prediking dat wereldwijd plaatsvindt. Gedenk, Heere, de zeevarenden, de binnenschippers, ook degene uit onze gemeente, die zich met ons verbonden weten, maar niet bij ons kunnen zijn op een dag als deze. Ook hen dragen we aan u op. We danken u voor de kerkraadsvergadering die deze week mocht plaatsvinden en de aannemingsavond met de catechisanten. Heere, zegen zo ook al het werk dat door de kerkenraad mag gebeuren. Geef ook daarin uw gunst, uw licht en uw wijsheid. En wij danken u, Heere, voor wat u ons gegeven hebt. Wees ons zo nabij, ook deze avond. Om Jezus Christus wil bidden wij dit. Amen. Laten wij het woord van God openen in het Lijdensevangelie. Matthäus 27, vanaf vers 27. Vanaf vers 33. Matthäus 27, vers 33 tot en met 56. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken, edik met gal gemengd, en als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem al daar. En zij stelde boven zijn hoofd zijn beschuldiging, geschreven: deze is Jezus, de koning van de Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt. Verlos u zelf. Indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën, hem bespottende, zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning van Israël is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd, dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, welgezind is. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. Maar van de 6e uren aan werd de duisternis over de gehele aarde tot de 9e uren toe. En omtrent de 9e uren riep Jezus met een grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elia. En er stond een van hen toelopende, nam een spons en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom, met een grote stem roepende, gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden, en de aarde beefde en de steenrotsen scheurden, en de graven werden geopend en vele lichamen van de heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En de hoofdman over 100, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods zoon. Nou, daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen, onder welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder van de zonen van Zebedeus. Tot zover onze schriftlezing. En de tekst waar we vanavond met Gods hulp bij stil willen staan is vers 54, Matteüs 27, vers 54. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods zoon. De hoofdman over 100 bij de stervende Jezus, laten wij dat boven de preek schrijven. De hoofdman over 100 bij de stervende Jezus. 3 gedachten vragen onze aandacht. Ten eerste, wat de hoofdman waarneemt voor dit sterven. In de tweede plaats, wat de hoofdman beseft door dit sterven. En in de derde plaats, wat Matteüs verkondigt over dit sterven. We schrijven boven de preek: de hoofdman over 100 bij de stervende Jezus. En we hebben 3 gedachten. Ten eerste, wat de hoofdman waarneemt voor dit sterven. Wat heeft die man gezien? Hij heeft al die uren die vooraf gingen dat meegemaakt. Hij heeft geluisterd, hij heeft gekeken, hij heeft waargenomen en gemerkt wat er allemaal gebeurde. En dat speelt een rol op het moment dat hij gaat spreken. Dus dat is onze eerste gedachte, wat hij waarneemt voor dit sterven. Dan in de tweede plaats, wat de hoofdman beseft door dit sterven. En dan zitten we in vers 54. Hij werd zeer bevreesd en hij doet een belijdenis: waarlijk, deze was Gods zoon. Wat hij beseft door dit sterven. En dan ten derde, wat Matteüs verkondigt over dit sterven. Dan laten we als het ware die hoofdman los. Dan gaan we naar de verkondiging van de evangelist Matteüs voor ons nu. Wat Matteüs verkondigt over dit sterven. Laten wij Psalm 69 gaan zingen. Psalm 69, de versen 2 en 4. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij toch zonder oorzaak haten. Men zoekt mijn dood, geen onschuld kan mij baten. Ook het 4e vers: mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd. En onbekend de zonen mijner moeder. Laten wij zingen Psalm 69, vers 2 en vers 4. Gemeente, wij schrijven boven de preek de hoofdman over honden bij de stervende Jezus. Vanavond zien wij de lijdensgeschiedenis, het sterven van Jezus van Nazareth door de ogen van deze heidense man. Wij kijken naar het kruis van Christus als iemand die onverschillig is, niet geïnteresseerd, alleen maar een toeschouwer. Vanavond kijken wij naar de gekruisigde Christus als iemand die overduidelijk een ongelovige is en met de hele zaak inhoudelijk niets te maken heeft. En toch, gemeente, wordt hij onweerstaanbaar betrokkenen en getuigen. En geven God ons dat vanavond allemaal. Dat wij dat zullen merken en zien. Dat wij geen toeschouwer, objectieve buitenstaander kunnen zijn als wij staan bij de lijdende Christus, bij de stervende Christus. Wij zullen ons richten op deze man. Ik weet ook dat er staat in vers 54... en die met hem Jezus bewaarden. Het gaat dus niet over die ene man alleen, maar toch laten wij onze aandacht op hem richten. Dat doet Marcus trouwens ook. Het evangelie van Marcus wordt alleen deze hoofdman genoemd. Dus ik zal dat nu vanavond ook doen. Hij is de belangrijkste van die mensen die daar staan en dit getuigenis geven. Dus wij zullen onze aandacht op hem richten. De hoofdman over 100 bij de stervende Jezus. Onze eerste gedachte wat de hoofdman waarneemt voor dit sterven. Voordat Jezus de laatste adem uitblaast, voordat hij het hoofd buigt en de geest geeft, zijn er al uren verstreken en deze man is erbij geweest. Het was zijn taak om deze gekruisigde te bewaren, staat er. Dat betekent te bewaken. Hij moest erbij staan, want het gebeurde wel, als iemand gekruisigd werd, dat familieleden in de nacht kwamen en probeerde om die gekruisigde van het kruis af te halen en op die manier te redden. Want het kon dagen duren voordat iemand overleden was. En daarom hadden zij de gewoonte om in deze omstandigheden, daar in Palestina, altijd een paar soldaten mee te laten gaan en te zorgen dat deze gekruisigde ook werkelijk zou sterven. Dus daar was het op wachten totdat deze man zou overlijden. En dat ziet hij daar, gemeente. Wat ziet deze man, onze eerste gedachte, wat neemt hij daar waar? Hij ziet een lijdend mens. Hij ziet een wrak. Hij ziet iemand die mensonwaardig, vol schaamte en schande, aan het kruis gespijkerd is. Dat is het eerste wat hij ziet. En toch, gemeente, er zit geen medelijden in zijn hart. Hij heeft het al zo vaak meegemaakt. Hij is eraan gewend geraakt. Terwijl, laten we dat niet vergeten, gemeente, terwijl de kruisiging de meest afschuwelijke en verschrikkelijke vorm van executie was die men kende. Ik zal de details niet gaan noemen, maar als je erover nadenkt, en er zijn genoeg beschrijvingen uit de oudheid die daarover spreken, hoe afschuwelijk zo'n kruisiging was. Het was de meest volmaakte manier om iemand haast eindeloos te laten lijden. En een Romein mocht niet gekruisigd worden. Dat deed je bij barbaren. Maar een Romein, in het hoogst enkele geval, dat de keizer in eigen persoon daar toestemming voor gaf, dan kon je een Romein kruisigen. Cicero zegt ergens, een Romein neemt het woord kruisiging niet in de mond en bandt het hele begrip uit zijn gedachten. Zo afschuwelijk was een kruisiging. Maar deze man had al zo vaak meegemaakt. Hij was een gehard soldaat. Hij zag het al voor de zoveelste keer. Hij werd er niet door aangeraakt. Hij stond er alleen maar bij om Jezus te bewaren. Het is belangrijk dat we dat beseffen. Deze man had geen enkele geestelijke betrokkenheid of interesse in die man die daar aan dat kruis hing. En laten wij dan ook niet denken dat als wij andere mensen maar voldoende vertellen over het zware lichamelijke lijden van Jezus, dat dat een soort opstapje naar het geloof is. Misschien kan u zich herinneren dat er alweer een aantal jaren geleden een film verschenen is, The Passion of the Christ. En dat was eigenlijk de bedoeling van die hele film. Door dat lijden van Christus, die geesteling en en alles aan het kruis, om dat maar minutenlang te laten zien, dan zouden mensen wel geraakt zijn door dat diepe lijden en tot geloof komen. Nee, gemeente, dat is helemaal niet waar. Deze man, het deed hem totaal niets. Wij vinden in de evangelie dan ook geen uitvoerige beschrijvingen van het lichamelijke lijden. Haast korter kan het niet, ze kruisigden hem. Verder niets. En als er mensen ontroerd en emotioneel worden, dan zegt Jezus, ween niet over mij, maar ween over uzelf. Laten wij dat vanavond dan ook niet denken, gemeente, dat het om medelijden met Jezus gaat. Nee, het gaat om kennis der waarheid. Wie is het die daar hangt? En dat is dan het tweede wat we kunnen zeggen over deze man. Wat neemt hij daar waar in die paar uur voordat Jezus sterft? Hij ziet iemand lijden, in diep vreselijk lichamelijk lijden. Maar hij hoort ook de reacties van de mensen daaromheen. Hij ziet niet alleen een lijdende man, maar ook een bespotte man. Want de mensen daaromheen hebben volstrekt ook al geen medelijden. Zij spotten met hem. En dan inderdaad, gemeente, voor de Joden had de kruisiging nog weer een extra betekenis. Voor een Romein was het misschien de meest gruwelijke vorm van executie, maar voor een Jood was het bovendien een door God vervloekte dood. Want er staat in Deuteronomium 27, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En we zien dan ook in deze reacties van de mensen dat zij zo die man daar zien en die hoofdman heeft dat allemaal aangehoord. De mensen spotten met hem. Zij zien hem als een vervloekte, als iemand die overduidelijk in de afgunst, in de toorn van God moet delen. En voor de Joden klopte dat ook, want hij was veroordeeld omdat hij zei dat hij de zoon van God was. Hij had zichzelf aan God gelijk gemaakt. En nu hing hij hier, zichtbaar voor iedereen, door God vervloekt. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Hij beweerde toch dat hij de zoon van God was? Hoe kan hij dan aan dat vervloekte hout hangen? Als er één ding duidelijk is, zo zeggen de mensen, en de hoofdman heeft het allemaal gehoord, als er één ding duidelijk is, deze man deelt niet in de gunst van God, maar in zijn toorn, in zijn afgunst, in het oordeel. Wat zien we dan ook, gemeente, in de reacties? Achter elkaar vinden wij drie keer dat mensen Jezus bespotten. Vers 39 en 40 zien wij de spot van de voorbijgangers. Zij schudden hun hoofd en ze zeggen, indien gij de zoon van God zijt, kom af van het kruis. 41, 42, daar vinden wij de spot van de overpriesters en de schriftgeleerden. En zij zeggen hetzelfde. Hij heeft op God vertrouwd dat hij hem nu verlossen indien hij hem wel wil, als God hem dan goedgezind is. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En vers 44, ten derde zijn daar ook nog de moordenaars naast hem, die hem hetzelfde verwijten. Onwetende zondaren, religieuze zondaren, veroordeelde zondaren. Allemaal spotten zij met Jezus. En de hoofdman hoort het. Hij hoort die woorden. Als u dan de zoon van God bent. En nog een keer. Hij zegt dat hij de zoon van God is. Kom af van het kruis. Als u de zoon van God bent. Matthäus laat alle nadruk vallen op die spotgemeente. Het is een aaneenschakeling van spot. Heel deze vermelding van het lijden, van de kruisiging van Christus, gaat over spot. Hij denkt dat hij de zoon van God is, hij denkt dat hij in de gunst van God deelt, maar in tegendeel, hij deelt in het oordeel. Dat is het tweede wat deze man heeft waargenomen, gehoord, gezien, terwijl hij stond daar bij de voet van het kruis, deze uren voorafgaande aan het sterven. Er is nog een derde punt, wat deze man heeft gezien en waargenomen. En dat is dat Jezus niet alleen een lijdend mens is, een bespot mens, maar ten derde, gemeente, het is ook een gelovig mens. Ook Jezus heeft gesproken. Ook Jezus heeft een grote stem geroepen. Deze man die zo bespot wordt, bitter en heftig aangevochten. Die roept in afgrondelijke nood tot God. En wat zegt hij, gemeente? Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Er staat bij dat dat met grote stem gebeurde. Luid, duidelijk, hardop. Gemeente, dat heeft de Heer Jezus niet voor zichzelf gezegd, maar voor de omstanders. Hij heeft het uitgeschreeuwd, zodat iedereen die aanwezig was het gehoord heeft. Ook de hoofdman. En misschien heeft hem dat wel een moment geraakt. Misschien heeft hij het opgemerkt dat al die mensen zeggen, deze man deelt niet in de gunst van God, onmogelijk. En toch hoort hij in de stem van die man zelf een beroep op de gunst en de genade van God, hoe ver weg ook. U hebt mij verlaten, maar u bent mijn God, mijn God. Dat is het derde wat deze man heeft gehoord. Hij ziet daar een gelovig man, Jezus, die roept naar zijn God en naar zijn Vader. Wij weten dat het een citaat is uit Psalm 22, maar dat heeft deze man niet geweten. Wat een heiden. Hij hoort eenvoudig de woorden, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij ziet de reactie van de mensen, opnieuw spot, nog een keer. Oh, hij roept Elia aan, laten we eens kijken wat er gebeurt. En zo, gemeente, zien wij deze man kijken, waarnemen. En wij staan naast hem. Wat zien wij, gemeente? Wat nemen wij waar? Precies hetzelfde. Wij zien een lijdende man. Wij zien een bespotte man. Wij zien een gelovige man. Die toch ondanks alles een beroep doet op de gunst van God. Wie zou er gelijk hebben? Al die omstanders en de priesters en die moordenaars aan de ene zijde? Of die ene man aan het kruis, Jezus zelf? Aan de andere zijde, wie heeft er gelijk? Nou, die hoofdman gemeente, die maakt geen keuze. Die staat erbij en die is toeschouwer. En die vraagt zich niet af wie zou er gelijk hebben. Hij spot niet zelf mee, helemaal niet. Hij heeft hier inhoudelijk toch niks mee te maken. Hij staat hier buiten. Gemeente, zijn er ook niet onder ons mensen die toeschouwer zijn? Komt ook voor dat wij ons buitenstaander toeschouwer achten. Ja, wij horen het, we nemen het waar. We komen naar de kerk, we zijn meelevend, we zijn vriendelijk, we zijn de kerk welgezind. Maar over Jezus hebben wij geen mening. Dat dacht deze man ook. Ik heb geen mening over Jezus. Ik hoor het wel, ik zie het wel, maar ik spot niet, ik sta er hier buiten, ik hoor er niet bij. En de man die dacht dat hij zo dit wel door kon maken. En dat deze dag wel zou verlopen zoals zoveel anderen. Een kruisiging, weer een. Maar dat verandert, gemeente, onze tweede gedachte als Jezus sterft. We hebben in de eerste plaats gezien wat hij waarneemt. Voor Jezus sterft. We gaan naar de tweede gedachte, wat de hoofdman beseft door dit sterven. Er gebeurt wat als Jezus sterft. Vers 50 zegt het, en Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. Dan staat er eerst iets wat er gebeurt in de tempel. En ziet voorhangsel van de tempel scheuren in tweeën van boven tot beneden. Dat heeft de hoofdman natuurlijk niet gezien. Hij was daar op die heuvel buiten de stad. Hij kon niet zien en waarnemen wat er in de tempel gebeurde. Maar Matthäus vermeldt het. Dan staat er vervolgens iets wat hij wel heeft gemerkt. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. In 52 staat er weer iets, en 53, wat hij waarschijnlijk ook niet heeft gezien. De graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Maar die aardbeving, gemeente, dat heeft hij gevoeld en heeft hij gemerkt, meegemaakt. Dat lezen wij dan ook in vers 54. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarde, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd. Een aardbeving, precies op dit moment dat die man sterft. Hij beseft dat dit een teken van God is. Een teken van de toorn van God. Dat deze man moest sterven. Dat deze man gedood is. Dat deze man, mag ik het zeggen, vermoord is. De toorn van God laat de aarde beven. En deze heidense man in zijn bijgeloof is in ieder geval dit, gemeente. God sprak op dit moment. God laat de aarde beven als teken van zijn ongenoegen en van zijn toorn over het sterven van deze man. Dat is het eerste wat hij beseft. Door dit sterven. Hij beseft, gemeente, dat al die spot die hij gehoord heeft, spot was. En hij beseft dat die roep van die man in zijn nood en in zijn aanvechting tot God om gunst waarheid was. En hij beseft dat er een onschuldig iemand ter dood veroordeeld is. Misschien, gemeente, een enkele keer komt dat voor, hè, ook in Nederland. Ik denk aan die mensen van uit Putten. Dat is alweer een aantal jaren geleden, die jaren vast hebben gezeten en uiteindelijk vrij zijn gesproken. Daar stonden de kranten, de nieuwsberichten vol van. Een onschuldig iemand veroordeeld. Dat waren dan twee mannen die jaren in de gevangenis hebben gezeten. Maar hier, deze man beseft dat een onschuldig iemand gekruisigd is, gedood is. Tragisch. Het grijpt hem aan. Maar nog veel meer, gemeente, het is niet alleen maar een besef dat er iets gebeurd is wat niet mocht, wat niet kon, wat oneerlijk was. Maar God heeft gesproken. Hij beseft dat deze man deelde in de gunst van God. Ondanks het tegendeel, maar die man, die had gelijk. En daarom opent hij zijn mond en hij spreekt het uit. Waarlijk, deze mens was Gods zoon. Hij deelde in de gunst van God. Het was de bijzondere gunst van God die op deze man was gericht. Terzijde, ik denk niet dat deze man hiermee beleidt dat Jezus goddelijk was. In de zin zoals wij dat als christenen beleiden. De tweede persoon uit de drie eenheid. Het was maar een Romein. Hij wist dat niet. Als wij Lucas lezen, dan staat er ook dat hij beleed, waarlijk deze mens was rechtvaardig. Er zijn verklaarders die zeggen, hij zegt eigenlijk alleen maar, deze man was een godenzoon. Het zou kunnen dat hij dat bedoelde, maar één ding is duidelijk, hij beleidt dat deze man deelde in de gunst van God. We zien ook dat hij trouwens in de verleden tijd spreekt, waarlijk deze was Gods zoon. De man heeft geen enkel benul van de opstanding. Hij denkt, is helemaal voorbij met deze man. Dus het is allemaal nog maar heel beperkt en heel miniem wat deze man beleidt. Maar één ding spreekt hij openlijk en duidelijk uit. Deze man deelt in de gunst van God. En alle spot die gesproken is, was onwaar. Wij zien hier in gemeente hoe God werkt. God brengt de waarheid openbaar. God neemt die heidense man, die er maar bij stond, God neemt hem tot een getuige van de waarheid. Deze man heeft eigenlijk geleefd buiten de openbaring. Hij kende heel de Bijbel niet, wist niets van Mozes en van de profeten. Maar een natuurverschijnsel, die aardbeving, die brengt hem tot een bijzondere belijdenis van wie deze man is geweest, Jezus. We zien iets dergelijks aan het begin van het aardse leven van Jezus met die wijzen uit het oosten. Wat wisten zij? Maar een natuurverschijnsel brengt hen bij Jezus. En zo zien we, gemeente, dat God brengt de waarheid openbaar. De man heeft woorden gesproken die veel verder reikten dan hij zelf besefte. Hij is een godenzoon. Hij is rechtvaardig. We zullen daar straks nog wel even op terugkomen. dat Matthäus dit een plaats geeft in zijn evangelie. Maar we zien nog iets, gemeente. God brengt de waarheid openbaar, inderdaad. Maar ziet u dat deze man, als het ware de lijdensgeschiedenis ingesleurd wordt? Hij was vast van plan om een buitenstaander te blijven. Hij luisterde naar die en hij luisterde naar die en hij nam dat waar en hij keek eens naar Jezus. Maar dat verandert. Met grote vrees wordt hij vervuld. Hij is erin betrokken. Hij heeft meegedaan. Hij heeft een rechtvaardige zoon van God laten sterven. En zo wordt hij betrokken op dit gebeuren. Zeer bevreesd is hij. Als dit Gods zoon is, als ik daaraan heb meegedaan, als ik onbewogen, zonder medelijden hierbij heb gestaan, dan rust de toorn van God op mij. Als heel de aarde beeft, dan mag ik ook wel beven. Zeer bevreesd. De toorn van God kan niet anders dan vreselijk wezen. Hij schrikt, gemeente, tot in het diepst van zijn ziel. Hij heeft de Zoon van God laten sterven. Mag ik jou een vraag stellen? Heb je de Zoon van God ook laten sterven? Wat bedoelt u, zegt iemand? Wat bedoelt u, heb ik de Zoon van God laten sterven? Ja, gemeente, laten wij dit ook maar gebeuren. Staan wij er ook maar bij, onbewogen, zelfs vanavond. Deze man werd nog bewogen, zeer bevreesd. En u of jij, je hoort het al voor de zoveelste keer, sterven van Christus op Goede Vrijdag. En we laten het gebeuren. We staan erbij, we zijn toeschouwer. We kleden dat in met onze theologische taal. En de een die zegt, ja, maar dat sterven van Christus, ja, hij is alleen voor de uitverkorenen gestorven. Dus ja, als je dat weet, dan wordt dat belangrijk. En andere mensen zeggen, ja, maar Jezus is voor iedereen gestorven. Ook alweer zo'n dooddoener. Dat is eigenlijk de keerzijde daarvan. Dan sta je er ook bij en doet je eigenlijk niks, want dat is toch maar zo'n algemene waarheid. Nee, gemeente. Als deze man beseft wat er gebeurt, dan wordt hij betrokkenen. Dan gaat het over hem. En hij beseft dat hij daar iets mee moet doen. En dat, gemeente, zou ik jou vanavond ook willen zeggen. Wij moeten er wat mee doen met dit helsfeit. Het is een historisch feit, ik weet het. Het is toen gebeurd. Bijna 2000 jaar geleden. Maar gemeente, het is veel meer dan een historisch feit. Deze hoofdman leert ons dat wij allemaal betrokkenen zijn. En wij worden vanavond, laat ik zeggen, ook de lijdensgeschiedenis ingesleurd. En we staan bij het kruis. En wat doen wij daarmee? Bij dit kernpunt van de wereldgeschiedenis. Antwoorden wij in geloof of in ongeloof? Kruisigen wij Christus opnieuw. Laten wij het maar gebeuren. En gaan we vanavond weer over tot de orde van de dag. De hoofdman kon het niet. U wel, jij wel. We leven ons leventje. Terwijl de Zoon van God sterft. Terwijl de aarde schudt en beeft. Terwijl de toorn van God over dit sterven, of beter over die mensen die hem hebben laten sterven, zichtbaar wordt. Hoe staan wij tegenover dit kruis, gemeente? Laten we naar onze derde gedachte gaan. Wat Matthäus verkondigt. We hebben ten eerste gezien wat de hoofdman waarneemt voor dit sterven. Ten tweede wat hij beseft door dit sterven. Onze derde gedachte, wat Matthäus verkondigt over dit sterven. We moeten als het ware de hoofdman loslaten. Want wij weten over die man te weinig. Heeft deze man echt persoonlijk zaligmakend geloof in zijn hart gekend. Ik weet het niet. In de verhalen die in de loop van de eeuwen ontstaan zijn, wordt dat gezegd. Dat deze man tot geloof is gekomen, een heilige is geworden, dat zijn speer bewaard is gebleven en meer van die verhalen. Het staat niet in de Bijbel. Hij duikt hier even op en hij verdwijnt als het ware weer in de onbekendheid van de geschiedenis. Maar Matthäus haalt hem naar voren in dit evangelie. En het is gemeente alsof hij die hoofdman weer terzijde schuift. En het woord richt aan u, aan jou, aan mij vanavond. Matthäus spreekt niet tegen die hoofdman, maar hij spreekt tegen ons als hoorder. En als lezer van zijn evangelie. Calvijn zegt in zijn verklaring ook, deze man heeft geen grondige bekering gehad. Het was maar een plotselinge en voorbijgaande aandoening. Hij was even bevreesd. Het heeft hem even geraakt. Hij is met schrik vervuld geweest. Maar het ging niet gepaard met geloof. Hij heeft de verzoening er niet in gezien. Maar gemeente, als wij dan vanavond hier staan, naast die hoofdman, met zijn ogen kijken, gemeente, dan horen wij zijn woorden, hè? Zijn haast naïeve gesproken woorden, zijn heidense uitdrukking. Het is een godenzoon, het is een rechtvaardige. Maar Matthäus doet veel meer met die woorden. Hij plaatst ze in het geheel van de schrift, het geheel van zijn eigen evangelie ook. Hij plaatst het in de spot die geklonken heeft. En ik heb dat gezegd, en hopelijk weet u dat nog, het waren Joden, hè, die daar stonden, en het waren Joden die zeiden, hij beweert dat hij de zoon van God is, we hebben hem hier aan dat hout gehangen, want dit is een godslasteraar. De Joden hadden in die woorden van Jezus, ik ben de zoon van God, veel meer gehoord dan deze hoofdman. En wij weten dat. En dat staat niet los van die spot, want daar heeft de hoofdman de woorden gehoord. Als hij zijn belijdenis brengt. Daarom moeten wij dat plaatsen, gemeente, in een brede Bijbelse context. Wij mogen deze woorden die hij uitspreekt, deze was Gods zoon, lezen met Bijbelse geladenheid. Jezus is de zoon van God. Hij deelt in de gunst van God. Hoe kan dat? Want hij hing daar toch tot spot en smaad. Hoe kan dat hij zo in Gods verlatenheid sterven moest? En toch in de gunst van God deelde. Wel gemeente, dan komen we bij dat derde punt, wat Matthäus verkondigt. Matthäus geeft ons vanavond deze boodschap mee. Die man die leed voor anderen. Niet voor zichzelf. Ik draag de schimp, de smaad en overlast van anderen, niet van mijzelf. Zo hebben we dat gezongen op Psalm 69. Zo kon Christus daar hangen, inderdaad, onder de toorn van God. En toch in zijn gunst. Matthäus heeft daarvoor in hoofdstuk 8 al gezegd, hij heeft dat woord uit Jesaja 53 al aangehaald en wij mogen dat meelaten klinken. Hij heeft onze krankheden op zich genomen, onze ziekten gedragen. Gemeente, wat wil Matthäus ons nu vanavond verkondigen als wij letten op deze hoofdman? In al zijn heidense simpelheid een belijdenis heeft gedaan. Matthäus verkondigt ons dat Jezus daar geleden heeft, als een zondaar, zonder zondaar te zijn. Dat hij daar hing als een vervloekte, zonder door God vervloekt te zijn. Dat hij daar hing als een beeld van Gods afgunst, maar hij deelde in Gods gunst. Hij stierf daar, van God verlaten, en God was bij hem. Dat kunnen wij alleen begrijpen, gemeente, als wij zien dat hij dit gedaan heeft voor anderen. En zo is daar de smaad, de toorn, de afgunst van God op hem neergedaald. En toch in de gunst van God. Voor wie dan, gemeente? Voor wie heeft de Heer Jezus daar gehangen? Waar kwam die afgunst, dat oordeel, die toorn van God vandaan? De Heer Jezus heeft dat gedaan, plaatsvervangend voor allen die in hem geloven. Voor allen die hem belijden. Voor allen die geen toeschouwer meer willen zijn, geen buitenstaander, geen afzijdige, geen neutraal iemand, maar die hem willen belijden met mond en hart. En zo, gemeente, spreken wij vanavond over Gods gunst en zijn afgunst. Dat geldt nu voor ons ook. Ieder van ons, het is van 2-in-1. Of wij hebben de eindeloze goede gunst van God op ons rusten. Dat God vol genade en ontferming op u neerkijkt zoals hij neerzag op de Heer Jezus Christus. Of God ziet ons in zijn afgunst, in zijn toorn, in zijn wraak over onze zonde en onze vijandschap. Van 2-in-1 gemeente. Vanavond horen wij deze boodschap. Dat de gunst is in de Heere Jezus Christus. Als wij buiten hem zijn, als wij niet in hem geloven. O gemeente, dan zal de aarde beven. Wanneer God komt met zijn toorn over u, over jou. Maar wat een gunst voor ons, als wij in hem mogen geloven. Als wij op zijn plaatsvervangend offer vertrouwen. Dat is de boodschap, dat is de verkondiging die Matthäus ons meegeeft. Wat deze man heeft beleden, al beseft hij niet wat hij zei. Maar wij, als het goed is, beseffen het, want wij lezen de schrift. Wij geloven toch wat het evangelie ons zegt. Ja, zegt iemand, maar ik ervaar de gunst van God helemaal niet. Dat deed de Heer Jezus ook niet. Dat leren wij hier ook uit, gemeente. Maar heeft de Heer Jezus daar gehangen? Tot spot en smaad van mensen. Wat heeft hij geroepen? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het is zo vaak anders dan wij waarnemen. Het zijn soms hele andere mensen dan wij denken, die in de gunst van God delen. Het zijn hele andere mensen dan wij denken, die onder de toorn van God rusten. Wij moeten niet aanzien wat voor ogen is, want wij zien vaak precies het verkeerde. Maar hier horen wij, gemeente, in de geschiedenis van de lijdende Christus, die hem navolgt, die op hem vertrouwt, die deelt in de gunst van God. Ook al merkt u, ook al merk jij in jouw leven het tegendeel, al klaag je elke dag, Heere God, waarom hebt u mij verlaten? Als je op de Heer Jezus vertrouwt, heb je de gunst van God. Hij ziet in gunst op je neer. Werkelijk waar. Werkelijk waar. En daarbuiten dan, gemeente. Alleen maar toorn en oordeel en afgunst. Ja, maar ik heb geen mening over Jezus. Gemeente, dat hebt u wel. Het is voor of tegen. Het is Gods gunst of zijn afgunst. Laat dan vanavond op deze goede vrijdag dit de boodschap mogen zijn. Dat deze Jezus zijn door spijkerde handen naar u, naar jou uitstrekt. En dat hij zijn vriendschap biedt. Dat hij niet scheldt, maar nodigt. Dat hij zegt, ik wil de toorn van God voor jou dragen, zodat je mag delen. In Gods gunst. Dat is het geloof, gemeente. Om deze Christus niet te verachten, maar te vertrouwen en hem te voeten vallen. Laat dan deze dag, deze vrijdag voor ieder van ons, een goede vrijdag zijn. Amen. Wij zingen naar Psalm 18, versen 2 en 7. Ik riep tot de Heer in het midden der ellenden, tot mijn God, opdat hij hulp zou zenden. Mijn klaagstem drong tot in zijn troonzaal door, aan mijn geroep gaf hij een gunst gehoor. Toen beefde de aard al golvend als de baren. Wij zingen vers 2 en 7 uit Psalm 18. Laten wij danken en bidden. Heren, zo mochten wij vanavond iets zien van dat wereldschokkende gebeuren. De Zoon van God, die daar hing, met spot van mensen en in de afgunst van God, zo het leek. En toch, Heren, mocht hij delen in uw gunst, omdat het u zeer behaagde wat hij gedaan heeft. En zo mogen wij horen, Heren, vanavond, dat hij dat plaatsvervangend heeft gedaan. Omdat onze toorn en straf, ons oordeel op hem zou zijn. O Heren, vergeef ons. Onze objectiviteit, onze afstandelijkheid. Vergeef het ons als wij toeschouwer zijn. Wilt u het wegnemen, Heren? Als wij misschien ons leven lang al keurige kerkmensen zijn geweest, maar over Jezus geen mening hebben. Ik denk dat dat vanavond veranderen mag. Dat wij in het lijdensevangelie betrokken zijn geraakt. Net als die hoofdman. En toch meer dan hij. Dat het geen voorbijgaande indruk zal zijn. Een uitroep van ons heidens bijgeloof. Maar dat wij ons over mogen geven aan deze gekruisigde. Aan de Heere Jezus Christus. En dan danken wij u, Heere Jezus, dat u het hebt volgehouden. Om alles te dragen en te verdragen. Om alle spot te dragen van mensen. Om de Godverlatenheid te doorstaan en toch in geloof te zien op uw God en Vader. En u bent niet beschaamd geweest in dat geloof. Dan bidden wij, Heren, dat ook wij staande blijven als voor ons misschien het leven moeilijk is. En wij haast niets van de gunst van God kunnen bemerken. Laten wij mogen zien op onze Heere Jezus Christus, die ook daarin de weg voor ons is gegaan. En gewezen heeft, Heren, hoe wij ook in duisternis en verlatenheid nooit te vergeefs op u zullen hopen. Heren, zo bidden wij dat dit lijdensevangelie ook nu zijn kracht zal mogen doen. Dat niemand van ons naar buiten blijft staan. Maar dat wij hem te voet mogen vallen in waarachtig geloof. In vertrouwen dat in hem de hitte van Gods gramschap is geblust. We danken u, Heren, voor wat wij mochten horen uit uw woord. Wilt u het zegenen en de gebreken in luisteren of spreken genadig verzoenen. Wees bij ons als wij naar huis gaan. Breng ons zondag opnieuw samen. Nogmaals bidden wij voor de belijdeniskattegezanten. Heren, dank voor uw heilige evangelie. Zie ons aan in uw Zoon, uw geliefde, onze Heere Jezus Christus. Amen. Laten wij zingen op Psalm 16, de versen 5 en 6. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. En het zesde, gij maakt hier lang mijn levenspad bekend. Vers 5 en 6 van Psalm 16. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.